Een cursus in wonderen, hoofdstuk 10, de afgoden van ziekte. Inleiding. Niets buiten jou kan je angstig of liefdevol maken, omdat er buiten jou niets is. Tijd en eeuwigheid bevinden zich beide in je denkgeest en zullen in conflict zijn tot je de tijd uitsluitend als een middel ziet om de eeuwigheid te herwinnen. Dit kun je niet doen zolang jij gelooft dat al wat jou overkomt veroorzaakt wordt door factoren buiten jezelf. Je dient te leren dat de tijd alleen jou ter beschikking staat en dat niets ter wereld deze verantwoordelijkheid van jou weg kan nemen. Jij kunt Gods wetten in je verbeelding wel overtreden, maar je eraan onttrekken kun je niet. Ze werden ingesteld om jou te beschermen en zijn nog even ongeschonden als jouw veiligheid. God heeft naast jou niets geschapen en naast jou bestaat niets, want jij bent deel van Hem. Wat kan er bestaan behalve Hij? Niets kan er gebeuren buiten Hem, want niets is werkelijkheid behalve Hij. Jouw scheppingen voegen aan Hem toe, zoals jij dat doet. Maar niets wordt toegevoegd wat anders is, omdat alles er altijd al is geweest. Wat anders dan het kortstondige kan jou uit balans brengen? En hoe kan het kortstondige werkelijk zijn als jij Gods enige schepping bent en Hij jou eeuwig heeft geschapen? Jouw heilige denkgeest stelt alles vast wat er met jou gebeurt. Elke reactie die jij hebt op alles wat jij waarneemt, is jouw zaak, want jouw denkgeest bepaalt hoe jij dat waarneemt. God verandert niet van gedachten over jou, want Hij is niet onzeker over zichzelf. En wat Hij weet kan gekend worden, omdat Hij het niet alleen voor zichzelf weet. Hij heeft jou voor zichzelf geschapen, maar Hij heeft jou de macht gegeven voor jezelf te scheppen. Opdat jij als Hij zou zijn. Om die reden is jouw denkgeest heilig. Kan iets de liefde van God te boven gaan? Kan iets dan jouw wil te boven gaan? Niets kan jou bereiken van buiten jouw wil, omdat jij in God zijnde alles omvat. Geloof dit en je zult beseffen hoeveel er in je handen ligt. Wanneer iets jouw innerlijke vrede bedreigt, stel jezelf dan deze vraag. Is God van gedachten veranderd over mij? Aanvaard dan zijn beslissing, want die is zonder meer onveranderlijk. En weiger over jezelf van gedachten te veranderen. God zal nimmer ten nadele van jou beslissen, of Hij zou ten nadele van zichzelf beslissen. 1. Thuis in God. Jij kent je scheppingen niet, eenvoudig omdat jij, zolang je denkgeest gespleten is, ten nadele van ze zou beslissen, terwijl je onmogelijk kunt aanvallen wat jij geschapen hebt. Maar bedenk wel, dit is voor God even onmogelijk. De wet van de schepping houdt in dat jij je scheppingen lief hebt als jezelf, omdat ze deel van jou zijn. Alles wat werd geschapen is daarom volmaakt veilig, omdat Gods wetten het met zijn liefde beschermen. Elk deel van jouw denkgeest dat dit niet weet, heeft zichzelf verbannen uit kennis, omdat het niet aan haar voorwaarden heeft voldaan. Wie anders dan jij zou dit kunnen hebben gedaan? Erken dit van harte, want in die erkenning schuilt het besef dat je verbanning niet van God afkomstig is, en daarom niet bestaat. Jij bent thuis in God en droomt van ballingschap, maar bent volmaakt in staat te ontwaken tot de werkelijkheid. Is het jouw beslissing dat te doen? Je weet uit eigen ervaring dat je tijdens je slaap denkt dat wat je in je dromen ziet werkelijkheid is, maar op het moment dat je ontwaakt, besef je dat alles wat in de droom leek te gebeuren helemaal niet is gebeurd. Je vindt dat niet vreemd. Ook al werden, terwijl je sliep, alle wetten van datgene waartoe je ontwaakt geschonden. Kan het niet zo zijn dat je slechts van de ene in de andere droom bent overgegaan, zonder werkelijk te ontwaken? Zou je de moeite nemen om wat er in tegenstrijdige dromen is gebeurd, met elkaar te verzoenen, of zou je beide tegelijk van je afzetten, als je bemerkte dat de werkelijkheid met geen van beide strookt? Jij herinnert je geen staat van wakker zijn. Wanneer je de Heilige Geest hoort, voel jij je misschien beter omdat het jou dan mogelijk lijkt lief te hebben. Maar jij herinnert je nog niet dat dit eens het geval was. En juist door je dit te herinneren, zul jij weten dat het opnieuw het geval kan zijn. Wat mogelijk is, is nog niet volbracht. Maar wat eenmaal is geweest, is ook nu het geval als het eeuwig is. Wanneer jij je herinnert, zul je weten dat wat jij je herinnert eeuwig is en dus nu is. Jij zult je alles herinneren op het ogenblik dat je het totaal verlangt. Want als totaal verlangen scheppen is, zul je de afscheiding hebben weggewenst. En je denkgeest tegelijkertijd aan je schepper en je scheppingen hebben teruggegeven. Nu je hen kent, zul je niet langer de wens koesteren te slapen, maar alleen het verlangen hebben ontwaakt en blij te zijn. Dromen zijn dan onmogelijk, omdat jij louter de waarheid zult willen, en doordat die eindelijk jouw wil is, zal ze jouw deel zijn. Twee. De beslissing te vergeten. Je kunt iets niet dissociëren, tenzij je het eerst kent. Kennis moet aan dissociatie voorafgaan, zodat dissociatie niets anders is dan de beslissing te vergeten. Wat vergeten werd, lijkt vervolgens beangstigend, maar alleen omdat de dissociatie een aanval op de waarheid is. Jij bent angstig omdat je vergeten hebt, en je hebt je kennis ingeruild voor een droombewustzijn, omdat jij bang bent voor je dissociatie, niet voor wat je hebt gedissocieerd. Wanneer wat je hebt gedissocieerd wordt aanvaard, houdt het op beangstigend te zijn. Toch levert het opgeven van de dissociatie van de werkelijkheid jou meer op dan alleen maar de afwezigheid van angst. Vrede en vreugde en de heerlijkheid van de schepping liggen in deze beslissing besloten. Schenk de Heilige Geest alleen jouw bereidwilligheid om je weer te herinneren, want hij bewaart voor jou de kennis van God en van jouzelf, terwijl hij wacht tot jij die aanvaardt. Geef blijmoedig alles op wat jouw herinnering in de weg zou staan, want God is in je geheugen. Zijn stem zal jou zeggen dat jij deel uitmaakt van hem, wanneer je bereid bent je hem te herinneren en opnieuw je eigen werkelijkheid te kennen. Laat niets in deze wereld tot uitstel leiden van jouw herinnering van hem, want in deze herinnering ligt de kennis van jouzelf. Je herinneren is niets anders dan in je denkgeest hervinden wat daar al is. Wat jij je herinnert, maak jij niet. Je aanvaardt slechts opnieuw wat daar al aanwezig is, maar verworpen werd. Het vermogen om in deze wereld de waarheid te aanvaarden is de waarnemingsgebonden tegenhanger van wat in het koninkrijk scheppen is. God zal zijn deel doen als jij het jouwe doet, en wat hij teruggeeft in ruil voor het jouwe is het inruilen van waarneming voor kennis. Niets gaat zijn wil voor jou te boven. Geef slechts te kennen dat je je hem herinneren wilt en zie, hij zal jou alles geven als je er maar om vraagt. Wanneer je aanvalt, ontken jij jezelf. Je leert jezelf nadrukkelijk dat je niet bent wat jij bent. Door de werkelijkheid te ontkennen, sluit je de aanvaarding van Gods gave uit, omdat jij in plaats daarvan iets anders hebt aanvaard. Als je begrijpt dat dit altijd een aanval op de waarheid is en dat de waarheid God is, zul jij inzien waarom dit altijd beangstigend is. Als je bovendien inziet dat jij deel bent van God, zul je begrijpen waarom het zo is dat je altijd eerst jezelf aanvalt. Alle aanval is een aanval op jezelf. Het kan niet iets anders zijn, omdat hij ontstaat uit je eigen beslissing om niet te zijn wat jij bent, is het een aanval op je identificatie. Aanval is zodoende de manier waarop jouw identificatie verloren gaat, want als jij aanvalt, moet je wel vergeten zijn wat jij bent. En als jouw werkelijkheid die van God is, zul jij je, wanneer je aanvalt, hem niet herinneren. Niet omdat hij verdwenen is, maar omdat jij er daadwerkelijk voor kiest je hem niet te herinneren. Als jij besefte dat dit van je innerlijke vrede een complete ravage maakt, zou je zo'n waanzinnige beslissing niet kunnen nemen. Je neemt die alleen omdat je nog altijd gelooft dat het jou iets bezorgen kan wat jij wilt. Hieruit volgt dus dat jij iets anders wilt dan innerlijke vrede. Maar je hebt niet overwogen wat dat wel moet zijn. Toch is het logische gevolg van je beslissing volkomen duidelijk, als je het alleen maar in ogenschouw wilt nemen. Door een beslissing te nemen die tegen je werkelijkheid indruist, maakte jij jezelf waakzaam ten nadele van God en zijn koninkrijk. En het is die waakzaamheid die ervoor zorgt dat jij bang bent je hem te herinneren. Drie, de God van de ziekte. Jij hebt God niet aangevallen en je hebt hem wel degelijk lief. Kun jij soms jouw werkelijkheid veranderen? Niemand kan willen dat hij zichzelf vernietigt. Wanneer jij denkt dat je jezelf aanvalt, is dat een onbetwistbaar teken dat je haat wat jij denkt dat je bent. En dit alleen kan door jou worden aangevallen. Wat jij denkt dat je bent, kan heel weerzinwekkend zijn, en waartoe dit vreemde beeld jou aanzet, kan heel vernietigend zijn. Toch is de vernietiging net zo min werkelijkheid als het beeld, ofschoon afgoden door hun makers wel worden aanbeden. De afgoden zijn niets, maar hun aanbidders zijn zieke zonen van God. God wil hen graag van hun ziekte verlost zien en tot zijn denkgeest zien teruggebracht. Hij zal jouw vermogen om hen te helpen niet beperken, omdat hij dit aan jou gegeven heeft. Wees er niet bang voor, want het is jouw verlossing. Kan er voor de zieke kinderen van God een andere trooster bestaan dan zijn macht die door jou werkt? Onthoud dat het er niet toe doet waar in het zoonschap hij wordt aanvaard. Hij wordt altijd voor allen aanvaard, en wanneer jouw denkgeest hem ontvangt, ontwaakt de herinnering van hem door heel het zoonschap. Genees je broeders eenvoudig weg door God voor hen te aanvaarden. Jullie denkgeesten zijn niet van elkaar gescheiden, en God heeft maar één kanaal om te genezen, want hij heeft maar één zoon. Gods overblijvende communicatieschakel met al zijn kinderen verbindt hen met elkaar en met hem. Zich hiervan bewust zijn betekent hen genezen, want het is het bewustzijn dat niemand afgescheiden en dus niemand ziek is. Geloven dat een zoon van God ziek kan zijn, is geloven dat een deel van God kan lijden. Liefde kan niet lijden, omdat ze niet aanvallen kan. De herinnering van de liefde brengt dan ook onkwetsbaarheid met zich mee. Schaar je in tegenwoordigheid van een zoon van God niet aan de zijde van ziekte, zelfs als hij erin gelooft, Want door God in hem te aanvaarden, wordt de liefde van God, die hij vergeten is, erkend. Doordat jij hem als deel van God herkent, wordt hij herinnerd aan de waarheid over zichzelf, die hij ontkent. Zou jij zijn ontkenning van God willen versterken en zo jouzelf uit het oog verliezen? Of wil jij hem zijn heelheid in herinnering brengen en je samen met hem, jullie schepper, herinneren? Geloven dat een zoon van God ziek is, staat gelijk aan het aanbidden van dezelfde afgod als hij. God heeft liefde geschapen, geen afgoderij. Alle vormen van afgoderij zijn karikaturen van de schepping, onderwezen door zieke denkgeesten die te verdeeld zijn om te weten dat de schepping macht deelt en zich die nooit toe-eigent. Ziekte is afgoderij, want het is het geloof dat jouw macht kan worden ontnomen. Dit is echter onmogelijk, want jij bent deel van God die alle macht is. Een zieke God moet een afgod zijn, gemaakt naar het beeld van wat zijn maker denkt dat hij is. En dat is precies wat het ego in een zoon van God ziet. Een zieke God, eigen gemaakt, eigenmachtig, heel kwaadaardig en heel kwetsbaar. Wil jij deze afgod aanbidden? Wil jij dit beeld redden en daarvoor waakzaam zijn? Ben je werkelijk bang dit te verliezen? Bekijk in alle rust de logische uitkomst van het ego-denksysteem en oordeel of wat het aanbiedt werkelijk is wat jij wilt, want dit is wat het je aanbiedt. Om dit te krijgen ben jij bereid de goddelijkheid van je broeders aan te vallen. En zo verlies je de jouwe uit het oog. Ook ben je bereid die verborgen te houden, om een afgod te beschermen, waarvan jij denkt dat hij jou zal behoeden voor de gevaren die hij weliswaar vertegenwoordigt, maar die niet bestaan. In het koninkrijk zijn er geen afgodendienaars, maar er bestaat wel hoge waardering voor al wat God geschapen heeft, vanuit de vredige wetenschap dat in ieder deel is van hem. Gods zoon kent geen afgoden, maar hij kent wel zijn vader. Gezondheid is in deze wereld de tegenhanger van wat in de hemel waarde is. Het is niet mijn voortreffelijkheid, maar mijn liefde die ik aan jou bijdraag, want jij waardeert jezelf niet. Wanneer jij jezelf niet waardeert, word je ziek. Maar mijn waardering voor jou kan je genezen, omdat de waarde van Gods Zoon één is. Toen ik zei, mijn vrede geef ik u, meende ik dat. Vrede komt van God via mij tot jou. Ze is voor jou bestemd, hoewel je er misschien niet om vraagt. Wanneer een broeder ziek is, komt dat doordat hij niet om vrede vraagt. En daarom niet weet dat hij die heeft. Vrede aanvaarden betekent illusies afwijzen. En ziekte is een illusie. Iedere zoon van God heeft echter de macht om waar dan ook in het koninkrijk illusies af te wijzen. Eenvoudig door ze volkomen af te wijzen in zichzelf. Ik kan jou genezen omdat ik jou ken. Ik ken jouw waarde voor jou. En het is die waarde die jou heel maakt. Een denkgeest die heel is, dient geen afgoden en heeft geen weet van tegenstrijdige wetten. Ik zal je genezen louter, omdat ik maar één boodschap heb en die is waar. Jouw geloof daarin zal jou heel maken, wanneer je gelooft in mij. Ik breng Gods boodschap niet met misleiding en je zult leren dat dit zo is, wanneer je leert dat je altijd evenveel ontvangt als je aanvaardt. Jij zou nu voor iedereen vrede kunnen aanvaarden en hun volmaakte bevrijding van alle illusies kunnen schenken, omdat je zijn stem hebt gehoord. Maar plaats geen andere goden voor zijn aangezicht, want anders zul je niet horen. God is niet jaloers op de goden die hij maakt.
Maar jij wel. Jij wilt ze behoeden en dienen, omdat je gelooft dat zij het zijn die jou hebben gemaakt. Jij denkt dat zij jouw vader zijn, omdat je het beangstigende feit dat jij hen gemaakt hebt om Gods plaats in te nemen, op hen projecteert. Bedenk echter wel, wanneer ze tot jou lijken te spreken, dat niets Gods plaats kan innemen en dat al jouw pogingen daartoe niets betekenen. Je zou dus heel simpelweg kunnen geloven dat jij bang bent voor het niets, maar in werkelijkheid ben je bang voor niets. En door dat te beseffen ben je genezen. Je hoort de God naar wie jij luistert. Jij hebt de God van de ziekte gemaakt, en door hem te maken, stelde jij jezelf in staat hem te horen. Je hebt hem echter niet geschapen, omdat hij niet de wil van de Vader is. Hij is dan ook niet eeuwig, en zal voor jou ongedaan worden gemaakt, zodra jij te kennen geeft dat je bereid bent alleen het eeuwige te aanvaarden. Als God maar één zoon heeft, is er maar één God. Jij deelt de werkelijkheid met hem, omdat de werkelijkheid niet verdeeld is. Andere goden voor zijn aangezicht aanvaarden, betekent andere beelden voor je eigen aangezicht plaatsen. Jij geeft je er geen rekenschap van hoezeer jij naar je goden luistert en hoe waakzaam je bent ten behoeve van hen. Toch bestaan ze slechts omdat jij hen eert. Eer wie eer toekomt, en vrede zal jouw deel zijn. Ze is je erfgoed van jouw werkelijke vader. Jij kunt je vader niet maken, en de vader die jij gemaakt hebt, heeft jou niet gemaakt. Aan illusies ben je geen eer verschuldigd, want hen eren is niets eren. Maar evenmin ben je aan hen angst verschuldigd, want niets kan niet beangstigend zijn. Jij hebt verkozen liefde te vrezen, op grond van haar volmaakte onschadelijkheid, en vanwege die vrees ben je bereid geweest je eigen volmaakte behulpzaamheid en je eigen volmaakte hulp op te geven. Alleen bij het altaar van God zul jij vrede vinden. En dit altaar bevindt zich in jou, omdat God het daar heeft geplaatst. Zijn stem roept jou nog steeds op terug te keren. En hij zal gehoord worden wanneer jij geen andere goden voor zijn aangezicht plaatst. Je kunt de God van de ziekte voor je broeders opgeven. In feite zul je dit wel moeten doen. Wil je hem voor jouzelf opgeven? Want als jij de God van de ziekte ergens ziet, dan heb je hem aanvaard. En als je hem aanvaardt, zul jij je neerbuigen en hem aanbidden, omdat hij werd gemaakt om Gods plaats in te nemen. Hij vormt de overtuiging dat jij kunt kiezen welke God werkelijk is. Hoewel het duidelijk is dat dit niets te maken heeft met de werkelijkheid, is het even duidelijk dat dit alles te maken heeft met de werkelijkheid zoals jij die waarneemt.
4. Het eind van ziekte. Alle magie is een poging het onverenigbare te verenigen. Alle religie is de erkenning dat het onverenigbare niet kan worden verenigd. Ziekte en volmaaktheid zijn onverenigbaar met elkaar. Als God jou volmaakt geschapen heeft, ben jij volmaakt. Als je gelooft dat je ziek kunt zijn, heb jij andere goden voor zijn aangezicht geplaatst. God voert geen oorlog tegen de God van de ziekte die jij gemaakt hebt, maar jij wel. Deze is het symbool van de keuze tegen God, en jij bent bang voor hem omdat hij niet met Gods wil te verenigen is. Val je hem aan, dan maak je hem werkelijk voor jou. Maar weiger je hem te aanbidden, in welke vorm hij maar aan je verschijnt, en waar je hem ook meent te ontwaren, dan zal hij verdwijnen in het niets van waaruit hij werd gemaakt. De werkelijkheid kan alleen dagen in een onbenevelde denkgeest. Ze is er altijd, klaar om te worden aanvaard, maar of je haar aanvaardt, hangt af van jouw bereidheid haar toe te laten. De werkelijkheid kennen vraagt onherroepelijk de bereidheid om de onwerkelijkheid te beoordelen als wat ze is. Het niets negeren betekent slechts dat je het op de juiste wijze oordeelt en het loslaat vanwege je vermogen het op ware waarde te schatten. Kennis kan niet dagen in een denkgeest vol illusies, omdat waarheid en illusies onverenigbaar zijn. De waarheid is heel en kan niet door een deel van een denkgeest worden gekend. Het zoonschap kan niet worden waargenomen alsof het ten dele ziek is, want het op die manier waarnemen wil zeggen het in het geheel niet waarnemen. Als het zoonschap één is, is het in alle opzichten één. Eenheid kan niet verdeeld zijn. Als je andere goden waarneemt, is je denkgeest gespleten. En zul je niet in staat zijn die gespletenheid te beperken, want het is een teken dat je een deel van je denkgeest onttrokken hebt aan Gods wil. Dit betekent dat hij stuurloos is. Stuurloos zijn betekent redeloos zijn, en dan wordt de denkgeest wel degelijk onredelijk. Door de denkgeest verkeerd te definiëren, zie je hem als iets wat verkeerd functioneert. Gods wetten zullen jouw denkgeest in vrede bewaren, omdat vrede zijn wil is en zijn wetten opgesteld zijn om die in stand te houden. Zijn wetten zijn de wetten der vrijheid, maar die van jou zijn de wetten van onderworpenheid. Aangezien vrijheid en onderworpenheid onverenigbaar zijn, kunnen hun wetten niet tezamen worden begrepen. De wetten van God werken alleen voor jouw welzijn, en er zijn geen andere wetten dan die van Hem. Al het andere is louter wetteloos en daardoor chaotisch. Maar God zelf heeft alles wat Hij geschapen heeft, krachtens zijn wetten beschermd. Alles wat daar niet onder valt, bestaat niet. Wetten der chaos is een zinledige term. De schepping is volkomen wetmatig, terwijl het chaotische zonder betekenis is, omdat het zonder God is. Jij hebt je vrede gegeven aan de goden die jij hebt gemaakt, maar ze zijn er niet om het van je in ontvangst te nemen, en jij kunt het hun niet geven. Jij hebt niet de vrijheid om de vrijheid op te geven, maar alleen om die af te wijzen. Je kunt niet doen wat God niet heeft beoogd, want wat Hij niet beoogd heeft, geschiedt niet. Jouw goden brengen geen chaos. Jij rust ze toe met chaos en neemt die van hen aan. Dit alles heeft nooit bestaan. Er heeft nooit iets bestaan dan Gods wetten en er zal nooit iets bestaan dan Zijn wil. Hij werd geschapen door middel van zijn wetten en krachtens zijn wil, en de wijze waarop jij werd geschapen heeft jou tot schepper gemaakt. Wat jij gemaakt hebt is jou zo onwaardig dat je het allerminst zou willen als je bereid was het te zien als wat het is. Je zult in het geheel niets zien en jouw visie zal er automatisch aan voorbij zien naar wat zich in je en overal rondom je bevindt. De werkelijkheid kan niet door alle hindernissen heen breken die jij opwerpt, maar ze zal jou volledig omhullen, zodra jij die laat varen. Wanneer jij de bescherming van God ervaren hebt, wordt het maken van afgoden ondenkbaar. Er zijn geen vreemde beelden in de denkgeest van God, en wat niet in zijn denkgeest is, kan niet in de jouwe zijn, omdat jullie één van denkgeest zijn, en die denkgeest hem toebehoort. Het is de jouwe omdat hij hem toebehoort, want voor hem betekent eigenaar zijn, deelgenoot zijn. En als dat voor hem geldt, geldt dat ook voor jou. Zijn definities zijn zijn wetten. Want hierdoor heeft hij het universum tot stand gebracht zoals het is. Geen enkele valse god die jij tussen jezelf en je werkelijkheid probeert te plaatsen, tast op enigerlei wijze de waarheid aan. Vrede is jouw deel, omdat God jou geschapen heeft. En iets anders schiep hij niet. Een wonder is een daad van een zoon van God die alle valse goden terzijde heeft gelegd en zijn broeders oproept hetzelfde te doen. Het is een daad van vertrouwen, want het is de erkenning dat zijn broeder het kan. Het is een oproep tot de Heilige Geest in zijn denkgeest. Een oproep die versterkt wordt door de verbinding met anderen. Doordat de wonderdoener Gods stem heeft gehoord, versterkt hij die in een zieke broeder, door diens geloof in ziekte dat hij niet deelt, te verzwakken. De macht van de ene denkgeest kan doorstralen tot in een andere, omdat alle lichten van God door dezelfde vonk werden ontstoken. Die is overal en die is eeuwig. In velen blijft alleen de vonk over, omdat de grote stralen zijn omvloers. Maar God heeft de vonk levend gehouden, zodat de stralen nooit volledig kunnen worden vergeten. Als je alleen al het vonkje ziet, zul je het grotere licht leren kennen, want de stralen zijn daar onzichtbaar aanwezig. De vonk waarnemen zal doen genezen, maar het licht kennen zal doen scheppen. Bij de terugkeer dient echter eerst het kleinere licht erkend te worden, want de afscheiding was een afdaling van grootheid naar kleinheid. Maar de vonk is nog steeds even zuiver als het grote licht, want het is de blijvende roep der schepping. Stel al je geloof daarin, en God zelf zal jou antwoord geven. Vijf, het afwijzen van God. De rituelen van de God van de ziekte zijn vreemd en zeer veel eisend. Vreugde is nooit veroorloofd, want depressiviteit is het teken van je trouw aan hem. Depressiviteit betekent dat jij God hebt afgezworen. Velen zijn bevreesd voor Gods lastering, maar ze begrijpen niet wat dit betekent. Ze beseffen niet dat het afwijzen van God neerkomt op het afwijzen van hun eigen identiteit. En in die zin is de dood het loon van de zonde. Dit dient heel letterlijk te worden verstaan. Door het leven af te wijzen wordt het tegendeel ervan waargenomen, zoals alle vormen van afwijzing dat wat is vervangen door dat wat niet is. In werkelijkheid kan niemand dit doen, maar dat je kunt denken dat je dit kunt en geloven dat je dit hebt gedaan, staat buiten kijf. Vergeet echter niet dat het afwijzen van God onvermijdelijk uitmondt in projectie, waarbij je zult geloven dat anderen en niet jijzelf jou dit hebben aangedaan. Jij moet wel de boodschap ontvangen die je geeft, want het is de boodschap die jij wilt. Je gelooft misschien dat jij je broeders beoordeelt aan de hand van de boodschappen die zij jou geven, maar je hebt hen beoordeeld aan de hand van de boodschap die jij hun geeft. Schrijf jouw afwijzing van vreugde niet aan hen toe. Anders kun je de vonk in hen niet zien die jouw vreugde zal brengen. De afwijzing van de vonk is het die depressief maakt. Want iedere keer wanneer jij je broeder zonder die vonk ziet, wijs je God af. De religie van het ego bestaat uit trouw aan het afwijzen van God. Het is onmiskenbaar dat de God van de ziekte de afwijzing van gezondheid eist. Gezondheid is immers lijnrecht tegengesteld aan zijn eigen voortbestaan. Maar ga eens na wat dit voor jou betekent. Als je niet ziek bent, kun jij de goden die jij gemaakt hebt niet behouden. Want alleen als je ziek bent, is het voorstelbaar dat jij die wilt. Gods lastering is dus zelfvernietigend en niet Godvernietigend. Het betekent dat jij bereid bent jezelf niet te kennen ten einde ziek te kunnen zijn. Dit is de offergave die jouw God eist, omdat hij, door jou vanuit je waanzin gemaakt, een waanzinnig idee is. Hij neemt vele vormen aan, maar is, hoewel hij misschien vele verschillende dingen lijkt, slechts één idee, het afwijzen van God. Ziekte en dood leken tegen Gods wil de denkgeest van zijn zoon binnen te dringen. De aanval op God deed zijn zoon denken dat hij vaderloos was, en uit zijn depressiviteit heeft hij de God van de depressie gemaakt. Dat was zijn alternatief voor vreugde, omdat hij het feit niet wilde aanvaarden dat hij, zelf schepper zijnde, toch geschapen werd. Maar de zoon is hulpeloos zonder de vader, want hij alleen is zijn hulp. Ik heb eerder al gezegd dat je van jezelf uit niets kunt, maar dat je niet van jezelf bent. Was je dat wel, dan zou wat je gemaakt hebt waar zijn, en zou je er nooit aan kunnen ontkomen. Maar omdat jij jezelf niet gemaakt hebt, hoef je over niets verontrust te zijn. Jouw goden zijn niets, omdat je vader ze niet heeft geschapen. Jij kunt geen scheppers maken die van je schepper verschillen, net zo min als hij een zoon kan hebben geschapen die verschilde van hem. Als scheppen delen is, kan het niet scheppen wat van zichzelf verschilt. Het kan alleen delen wat het is. Depressiviteit is afzondering en kan dus onmogelijk geschapen zijn. Zoon van God, jij hebt niet gezondigd, maar je hebt je wel zeer vergist. Dit kan echter gecorrigeerd worden en God zal jou daarbij helpen, want hij weet dat je niet tegen hem zondigen kunt. Je hebt hem afgewezen omdat je hem lief had, terwijl je wist dat als jij jouw liefde voor hem zou erkennen, je hem niet zou kunnen afwijzen. Jouw afwijzing van hem wil dan ook zeggen dat je hem lief hebt en dat je weet dat hij jou lief heeft. Bedenk dat je datgene wat je afwijst eens gekend moet hebben. En als jij afwijzing accepteert, kun je ook accepteren dat die ongedaan wordt gemaakt. Je vader heeft jou niet afgewezen. Hij zoekt geen vergelding, maar hij roept jou wel op terug te keren. Wanneer jij denkt dat hij je roep onbeantwoord laat, heb jij de zijne niet beantwoord. Hij roept jou toe vanuit ieder deel van het zoonschap, vanwege zijn liefde voor zijn zoon. Als je zijn boodschap hoort, heeft hij jou antwoord gegeven, en zul je van hem vernemen als je goed hoort. De liefde van God is in alles wat hij geschapen heeft, want zijn zoon is overal aanwezig. Kijk in vrede naar je broeders en God zal je hart binnensnellen als dank voor jouw gave aan hem. Wend je voor genezing niet tot de God van de ziekte, maar alleen tot de God van liefde, want genezen betekent hem erkennen. Wanneer jij hem erkent, zul je weten dat hij nooit opgehouden is jou te erkennen, en dat in zijn erkenning van jou je bestaansgrond ligt. Jij bent niet ziek en je kunt niet sterven, maar je kunt jezelf wel verwarren met zaken die dat wel doen. Bedenk echter dat dit Gods lastering is, want het betekent dat je God en zijn schepping, waarvan hij niet te scheiden is, zonder liefde beziet. Alleen het eeuwige kan worden liefgehad, want liefde sterft niet. Wat God toebehoort is eeuwig van hem en jij behoort God toe. Zou hij toelaten dat hij zelf lijdt? En zou hij zijn zoon iets schenken wat voor hemzelf onaanvaardbaar is? Als jij jezelf aanvaardt zoals God jou geschapen heeft, zul je onmogelijk kunnen lijden, maar daartoe dien je hem als jouw schepper te erkennen. Niet omdat je anders zult worden gestraft, maar louter omdat jouw erkenning van je vader de erkenning is van jezelf zoals jij bent. Jouw vader schiep je volkomen vrij van zonde, volkomen vrij van pijn en volkomen vrij van enig lijden. Als je hem afwijst, breng jij zonde, pijn en lijden in je eigen denkgeest binnen ten gevolge van de macht die hij hem verleende. Je denkgeest is bij machte werelden te scheppen, maar kan wat hij schept ook afwijzen, omdat hij vrij is. Jij geeft je er geen rekenschap van, hoezeer jij jezelf afgewezen hebt en hoezeer God in zijn liefde dit niet zo wilde. Toch heeft hij jou niets in de weg gelegd, omdat hij zijn zoon niet zou kennen als die niet vrij was. Jou iets in de weg leggen zou een aanval op hemzelf zijn, en God is niet waanzinnig. Wanneer je hem afwijst, ben jij waanzinnig. Zou je willen dat hij in jouw waanzin deelt? God zal nooit ophouden zijn zoon lief te hebben, en zijn zoon zal nooit ophouden hem lief te hebben. Dat was de voorwaarde voor de schepping van zijn zoon, voor eeuwig vastgelegd in de denkgeest van God. Dat te weten is gezond en zinnig. Dat te ontkennen is krankzinnig. God heeft zichzelf in jouw schepping aan jou gegeven en zijn gaven zijn eeuwig. Zou jij hem dan aan jouzelf ontzeggen? Vanuit jouw gaven aan hem zal het koninkrijk aan zijn zoon worden teruggegeven. Zijn zoon heeft afstand genomen van zijn gaven, door wat voor hem geschapen werd en wat hij in de naam van zijn vader geschapen had, te weigeren. De hemel wacht op zijn terugkeer, want die werd geschapen als de woonplaats van Gods zoon. Nergens anders en in geen enkele andere omstandigheid ben jij thuis. Ontzeg jezelf niet de vreugde die voor jou geschapen werd, in ruil voor de ellende die jij voor jezelf hebt gemaakt. God heeft jou de middelen verschaft om wat jij gemaakt hebt ongedaan te maken. Luister en je zult leren hoe je je kunt herinneren wat jij bent. Als God weet dat zijn kinderen volkomen vrij zijn van zonden, is het Gods lasterlijk hen als schuldig te zien. Als God weet dat zijn kinderen volkomen vrij zijn van pijn, is het Gods lasterlijk ergens lijden waar te nemen? Als God weet dat zijn kinderen volkomen vervuld zijn van vreugde, is het Gods lasterlijk je depressief te voelen? Al deze illusies en de vele andere vormen die Gods lastering kan aannemen, zijn een weigering de schepping te aanvaarden zoals ze is. Als God zijn zoon volmaakt schiep, moet je hem zo leren zien om zijn werkelijkheid te leren kennen. En als deel van het zoonschap moet jij jezelf zo zien om die van jou te leren kennen. Neem niet zwaar wat God niet geschapen heeft, of je wijst hem af. Het enige vaderschap is dat van hem en het is alleen van jou, omdat het hij het jou gegeven heeft. Jouw gaven aan jezelf zijn zonder betekenis, maar jouw gaven aan je scheppingen zijn als die van hem, omdat ze worden gegeven in zijn naam. Daarom zijn jouw scheppingen even werkelijk als die van hem. Toch dient het ware vaderschap erkend te worden, wil de ware zoon worden gekend. Jij gelooft dat de zieke dingen die jij gemaakt hebt jouw werkelijke scheppingen zijn, omdat je gelooft dat de ziekelijke beelden die jij waarneemt de zonen zijn van God. Pas als je het vaderschap van God aanvaardt, zul je iets hebben, want zijn vaderschap heeft jou alles gegeven. Dat is de reden waarom hem afwijzen betekent jezelf afwijzen. Arrogantie is het afwijzen van liefde, omdat liefde deelt en arrogantie achterhoudt. Zolang beide zich als wenselijk aan jou voordoen, zal het begrip keuze, dat niet van God stamt, je vergezellen. Alhoewel dit niet waar is in de eeuwigheid, is het wel waar in de tijd, zodat er keuzen zullen zijn zolang tijd in je denkgeest voortduurt. De tijd zelf is jouw keuze. Als jij je de eeuwigheid wilt herinneren, dien je alleen oog te hebben voor het eeuwige. Als jij jezelf veroorlooft totaal door het tijdelijke in beslag te worden genomen, leef je in de tijd. Zoals steeds wordt jouw keuze bepaald door wat jij waarde toekent. Tijd en eeuwigheid kunnen niet beide werkelijk zijn, want ze zijn met elkaar in tegenspraak. Als je alleen het tijdloze als werkelijk aanvaardt, zul je de eeuwigheid beginnen te verstaan en je die eigen maken. Tot zover hoofdstuk 10 van een cursus in wonderen.